Goedemorgen, middag, avond of nacht en welkom terug bij de Poly Podcast, de eerste Nederlandstalige podcast volledig in het teken van non-monogamie en non-monogame mensen. Ik ben Isabel Jensen en ik klink waarschijnlijk moe of raar, want ik ging gisteren mijn verstandskies laten trekken en dat mislukte. Dus nu is mijn wang heel dik. Dus ik ga dit ook kort houden. Dit is een aflevering met Brecht, een hele goede vriendin van mij. Ik wilde deze aflevering al heel lang opnemen. Dat is om twee redenen. Zodat Brechts visie op jaloezie en haar ervaring precies op dit moment heel interessant is. Zij was namelijk aan het daten met mijn ex, waar ik ook nog intiem mee ben en heel close mee ben. En ze werd opeens jaloers op onze relatie. En dat wilden we samen uitdiepen. En dat hebben we dus opgenomen. En Brecht is ooit begonnen met non-monogamie, omdat zij geen seks kon hebben met haar partner. Veel luisterplezier.
Ja,
hoi.
Hoi.
Wil je vertellen wie je bent?
Ja, ik ben Brecht, 25 jaar en ik ben net afgestudeerd in genderstudies en ik ben op zoek naar een baan.
Dus hierbij.
Dus bij deze.
Yeah, we're just gonna dive right into it, denk ik. Wanneer begon je met non-monogame dingen doen? En hoe?
Toen ik 16 was, toen kreeg ik mijn eerste vriendje. Een relatie die uiteindelijk 7 jaar zou duren. En hij was 20 en hij had al een paar serieuze relaties gehad. Althans, dat voelde voor mij toen heel serieus. En hij was vanaf het begin eigenlijk vrij duidelijk van, ik ben niet monogaam. Of hij noemde dat toen polygaam. Altijd, ik ben polygaam. En ik had gewoon nog nooit een serieuze relatie gehad. En ik had toen, en ik vond hem gewoon heel erg leuk. Dus ik nam vrij snel aan wat hij allemaal zei. Dit begint al niet heel erg gezond. Dat was het inderdaad ook niet. Wij zaten op een gegeven moment op een punt waarop wij wel toch uiteindelijk een monogame relatie hadden. Dat wel, hadden we zo wel zo afgesproken. Wat er bij mij heel sterk speelde was dat ik geen seks kon hebben. Er kon bij mij niks naar binnen. En ik dacht toen dat het vaginisme was. Waarschijnlijk is het toch iets anders. Maar het kwam er in ieder geval gewoon op neer dat ik geen penetratieve seks kon hebben. Dat woog heel erg zwaar op onze relatie, waardoor ik op een gegeven moment zelf het initiatief heb genomen om te zeggen, zullen we het anders opengooien? En dat was eigenlijk het moment waarop we daarmee gingen experimenteren. Ik weet ook van toen nog wel dat dat heel erg, dat dat niet alleen kwam vanuit het idee, ik wil die last niet meer dragen, dus zoek het maar bij iemand anders. Het was wel ook gewoon echt omdat ik het gevoel had dat het fijn was als we dat gingen uitzoeken. En met andere mensen gingen daten of met andere mensen relaties zouden gaan hebben.
Waarom was het fijn om dat uit te zoeken?
Omdat ik merkte dat we daar allebei behoefte aan hadden. Dat we daar allebei wel zin in hadden. En dat was in het begin dus voor mij ook heel erg fijn. Want ik was die last kwijt. Hij maakte ook best wel vaak duidelijk dat hij het heel erg als een last vond. Dat we geen seks hadden. Daar werd ik heel erg verdrietig van. En dat drukte heel erg op mij. Dus in het begin was dat ook heel erg fijn dat ik dat echt een soort van kon uitbesteden. Zo voelde dat voor mij heel erg, kon dat uitbesteden. En ik vond het wel ook heel erg leuk om juist ook wel van hem te horen dan met wie hij date en met wie hij was en over die, om over die vrouwen te horen. Ik merkte alleen in het begin al dat hij het er eigenlijk gewoon liever niet over wilde hebben. Ondanks dat ik best wel voor mijn gevoel in ieder geval heel erg de ruimte gaf voor hem om dat om daar met mij over te hebben. En bij mij, aan mijn kant, was het dus de afspraak vanuit zijn kant naar mij was de klassieke: je mag wel met vrouwen gaan, maar niet met mannen. Mm-hmm. Even nadenken hoor. Hij vertelde daar niet over. Hij wilde daar uiteindelijk niet over vertellen. En op een gegeven moment dacht ik ook, nou goed, hè, prima. Maar ik wil wel graag dat je het vertelt op een moment dat het in ieder geval iets serieuzer wordt. En dat je de ander vertelt dat je een vriendin hebt. Dat waren eigenlijk de twee basisregels. En veilige seks met de ander. Dat waren de basisregels. Maar hij vertelde daar. Hij bleef daar gewoon niet. Hij bleef daar gesloten over. Dus ik kwam er dan vaak achter dat mensen dan, ja, Haarlem, vrij kleine stad. Toch? Dus dan krijg je mensen die jouw berichtjes op Facebook toen nog. Het is nu over 2013 of zo. Die jou dan vertelt: ja, ik zag je vriend met iemand anders, dat soort dingen. Dat kon ik eigenlijk allemaal best wel goed hebben. Ik vond het ook fijn dat hij gewoon in principe zorgeloos zijn gang kon gaan. Alleen, ondertussen wisten die vrouwen ook niet wat er aan de hand was.
Die wisten niet dat jij bestond?
Nee, die wisten niet dat ik bestond. En dus dat werd gewoon echt een groot web aan leugens. Waar ik uiteindelijk dus ook gewoon best wel heel erg veel last van heb gehad. Omdat ik wist toen op dat moment wel dat het... Ik kon heel erg goed rationaliseren dat het niet aan mij lag. Maar uiteindelijk heeft het toch heel veel gedaan met mijn zelfbeeld. Dus een negatieve manier met mijn zelfbeeld. Heb ik een therapeut mij laten vertellen. Daar moet je natuurlijk altijd wel mee oppassen, omdat, nou ja, goed, therapeuten hebben wel vaak een soort bias tegen non-monogamie. Maar ik geloof dit wel, omdat dit gewoon heel erg duidelijk een heel erg ongezonde manier was van non-monogamie, waarin ik eigenlijk niks mocht, bijna niks mocht. En hij niet communiceerde over wat hij deed. Maar toch denk ik dat als we over polyamorie praten, hebben we het vaak niet over de soort van praktische aanleidingen die het soms kunnen hebben. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld, nou ja, bij lange afstandsrelaties is het soms wel een aanleiding om dan polyamorie te gaan onderzoeken. En dat is vaak toch dan ook nog wel een beetje een taboe. En dat geldt ook wel voor stellen die om fysieke redenen geen seks met elkaar kunnen hebben. En dat het lijkt een soort... Het kan een ongezonde aanleiding zijn, maar ik denk eigenlijk dat het... Omdat je polyamorie gebruikt als een oplossing voor iets. Maar ik denk dat het voor mij was het in ieder geval wel een soort... Voor mij is het een manier geweest om dat te gaan onderzoeken. Nu ben ik blij.
Het heeft een deel van de tijd natuurlijk wel ook je... ik wil niet een probleem noemen, maar waar je mee zat, wat je niet kon geven, heeft het wel opgelost.
Ja.
Dus in principe was het wel je oplossing. Ik moest ook meteen denken aan de documentaire van Lise, Korpershoek, waarin zij en Tim het hebben over haar geen zin hebben in seks binnen hun relatie, of Tim Hofman. En dat ze dan... Dat hij op zijn vingers de opties begint te tellen. En daar inderdaad heel erg terloops zegt van... We blijven bij elkaar en ik doe het met een ander. Of we blijven bij elkaar. Of we gaan uit elkaar. Want ik trek dit niet voor altijd. En dat is natuurlijk... wordt niet vaak gezegd op de NPO.
Nee.
Maar dat soort opties besproken.
Nee.
Dus dat vond ik dan ook wel heel prettig.
Nee. Om het wel een keer zo te zien. Lise die uit daar natuurlijk heel erg ook van hoe... wel hoe, wat voor naar idee ze dat toen ook vond. Hoe verdrietig ze daarvan van werd. Ja. Dus dat was daar. Ik denk dat dat toen ook daarom niet. Want dat lag daar natuurlijk in. Ik moest daar ook heel erg aan denken. Ook omdat, nou ja, dat soort programma's wordt dat vaak juist weer wel besproken. En daar niet. Maar dat was gewoon heel erg duidelijk iets waar zij niet. Nou ja, wat zij eigenlijk niet wilde. Had jij dat idee ook?
Nou, minder. Nou ja, ik weet. Ik...
Nou, ze zei, ik snap het, maar ik word wel verdrietig van het idee.
Ze zei, ik snap het, maar ik word er verdrietig van. Ja. Maar dat betekent niet dat je het misschien niet later op een bepaald moment... Nee. Want ik ben alles gaan lezen. Dus ja, er is natuurlijk dat interview in de Volkskrant met Tim geweest, waarin hij dus zegt... Ze zijn blijkbaar op first name basis, wat ik ook heel leuk vind. Waarin hij inderdaad zegt van... Lize is op een gegeven moment seks gaan hebben met een ander. Ja. En dat was een vrouw om te experimenteren, of om te checken of dat het misschien was.
Dat was wel ook seks, ja. Ja,
ja. Ja. En daar zei hij, en dan komt natuurlijk alles weer bij elkaar, daar zei hij dan over van, ik had daarop gezegd dat is oké, en dat is de afspraak die we maken en ga dat uitzoeken. Maar het deed fucking veel pijn. Maar daar had niemand begrip voor, want en je kiest er zelf voor en het is een vrouw, dus dit hoor je leuk te vinden. Dus dat hij zei inderdaad, ik moest een beetje in mijn eentje met die pijn dealen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook de backlash die je gaat krijgen als we dit langzaamaan open gaan breken, dat dit soort opties prima zijn. Dat je niet alles uit één iemand hoeft te halen. En als dus seks bij iemand anders zit, dat oké is.
Precies.
Ja.
Ja. Dus dat aan de ene kant gewoon een sterk behoefte aan seks er mag zijn. En aan de andere kant dus de behoefte om daar helemaal lange tijd of nooit meer iets mee te doen.
Ja, en dat niet één van die twee personen dus fout zit daarmee.
Precies.
Los van dat het inderdaad bij jou wel een negatief effect heeft gehad uiteindelijk. Maar dat komt meer door de situationele...
Ja. Zeker. Ja. Ja, ik vond het een heel erg mooi tweeluik of zo van Tim Hofman de afgelopen weken. Aan de ene kant zijn boos serie, dat is misschien iets te specifiek hoor, maar zijn boos aflevering over de villa. Mm-hmm. Waarin hij dus zeg maar heeft gewoon een aflevering van 30 minuten gemaakt, waarin het gewoon heel erg duidelijk ging over er is... He, over consent en reality TV. En dat ook de consent überhaupt breder trok. Nou, je doet nooit iets wat iemand niet wil. Mm-hmm. En toen die aflevering... Die docu van Lize. Waarin je een soort van gewoon heel erg... Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiermee wil zeggen.
Nou ja, dat je daarin denk ik de andere kant ziet van... Het gaat ook over consent in relaties, niet alleen maar in flirten. Want dat vergeten we soms denk ik ook wel eens.
Ja, precies.
En dat, ik ga hem nu heel breed pakken, dat non-monogamie een extreme vorm van continuous consent is. Want je moet de hele tijd blijven zoeken... is dit nog wat ik wil? Is dit nog wat ander wil? Is dit nog wat ik... In plaats van dat je een soort van established... dit hebben wij nu... deze monogamie is onze consent.
Ja.
Punt. Ja. En dat is in non-monogamie gewoon niet zo.
Ja.
Continuous consent.
Ja.
maar dat is een aantal jaar geleden. Nu. Ja. Dus wat gebeurde er daarna dan?
Ja, dat is nu ruim 2 jaar... uit. En in de laatste fase van onze relatie stond hij mij toe. Ja, het klinkt zo goor. En ik ben
maar zo
het,
was het
ja,
toen.
Dat was het, ja, dat was het toen. Kreeg ik de groen licht om met mannen te gaan daten. Ook. En dat ging ik toen doen. En toen... had hij een soort van dubbel date opgezet tussen mij en tussen mijn hem en Jan-Paul en Simone. En nou ja, goed, dat was heel erg leuk. Dat was toen eigenlijk mijn eerste soort van ervaring wel weer. Nee, dat is trouwens niet meer. Ik ben ook 1 keer vreemd gegaan binnen die relatie met een man. Maar het was voor het eerst weer een soort situatie met, met een man, maar ook met een vrouw waarin het soort van gewoon helemaal mocht en waarin het open was en waarin hij er dus ook, mijn ex er toen ook bij was. En dat was heel erg leuk. En ik bouwde toen ook iets op met hen. Met hen allebei. En dat werd ook dat werd toch ook gewoon wel echt een soort relatie tussen ons drieën. En ik zag toen van heel erg dichtbij hoe ik wel een gezonde relatie hoort te werken.
Want Jan-Paul en Simone hadden in jouw ogen een hele veel gezondere relatie dan jij had met je ex.
Ja, in ieder geval gezonder, inderdaad. En
ben je dan toen hen alleen gaan zien? Of?
Toen ging ik inderdaad met hen los daten. En dat was lastig te navigeren, omdat ik zag dat mijn ex dat hij het daar moeilijk mee had. En dat hij daar jaloers op was. Vooral ook omdat ik en hij eigenlijk gewoon... omdat we eigenlijk nog steeds geen seks hadden. En ik dat wel had met Jan-Paul en Simone. En dat was voor mij dus ook nogal
een openbaring.
Omdat ik ineens weer seks kon hebben. Kon neuken. Want laten we dat wel, want ik bedoel, de rest kon ik fysiek gewoon nog. Maar dat neuken lukte niet.
En met hen wel.
En met hen wel. En dat is natuurlijk, dat is ook gewoon heel... Althans, ik kan me voorstellen dat dat echt heel erg pijnlijk is.
Ja, hoe cru dat kan zijn als je aan de andere kant daarvan zit.
Ja. Ja, dus dat was voor hem verschrikkelijk lastig. En ik was alleen maar heel erg blij van, wow, ik kan weer seks hebben. En ik vind het leuk en ik kijk er naar uit. Want dat was dus heel lang ook weg. Ik ben er dus lang voor dat... Nou, laat het toch maar vaginisme noemen. Daar was ik voor in therapie. Of ben ik bij een seksoloog geweest. En bek- en bodemfysiotherapeut en haptonoom. En dat was allemaal heel vermoeiend. En helemaal niet fijn. Want het is een heel erg klinische... Het is een heel erg klinische manier van behandelen. En hoe lief en goed bedoeld... hoe lief seksologen ook zijn. Het is wel een bepaalde manier van... praten over seks. Voor mij in ieder geval een soort van...
Zo tegen het klinische, anatomische misschien.
Ja, maar ook heel zweverig en wollig.
Om het onderwerp niet aan te raken?
Om het wel aan te raken, maar om dan... Dan bijvoorbeeld als we het dan gingen over nat... Dan had ik het over nat worden. En dan verbeterde ze me een soort van... En dan had ze het over vochtig worden.
Oh ja.
Omdat dat minder seksueel was. Zeg maar dat soort dingen. Ja. Dus dat was allemaal zwaar en vervelend. En ik kreeg alleen maar minder zin in seks door. Dus dat werd een soort negatieve spiraal. Waardoor ik er ook geen zin meer in had. En ik had ook geen zin meer om eraan te werken.
En dat kon met hen wel?
En dat kon met hen wel. En in die zin dus ook weer een beetje vergelijkbaar met Lisa haar verhaal. Omdat het er wel een verband zit tussen dat fysiek kunnen en verliefdheid. En de eerste periode. Dus in die zin, ik vind dat ook nog wel een beetje spannend. Omdat ik heb met die ex een relatie van 7 jaar gehad. En ik heb daarna nooit meer zo'n lange... relatie gehad, of in ieder geval niet meer een relatie gehad waarin het minder spannend werd. Dus ik weet ook niet of ik nu een soort van voorgoed genezen ben en of dit niet ook weer gaat spelen op het moment dat ik een lange relatie heb.
Is dat een van de redenen waarom je blijft neigen naar non-monogamie, of is dat een soort van opgenomen door andere, of ingevuld nu door andere redenen?
Nee, dat is, of althans, misschien heel misschien onbewust. Maar daar heb ik daar eigenlijk nooit zo over nagedacht, in ieder geval. Nee, het was voor mij echt, ik had dat probleem. En ik en non-monogamie was een soort van, een uitkomst, maar... wel veel meer dan dat. Ik kwam er al vrij snel achter dat die manier van relaties, van intieme relaties, die kijk op intieme relaties gewoon goed bij mij past.
Want wat is het wat het je nu brengt dan? Waarom het bij jou past? En je begint meteen helemaal dromerig te kijken.
Ja, omdat ik, nou ja, ik heb al heel lang niet meer monogamie overwogen. Dat is niet helemaal waar. Er zijn wel periodes geweest waarin ik een soort van in paniek was en dacht... Gaan er mensen zijn? Ga ik mensen tegenkomen die ik verschrikkelijk leuk vind en alleen maar monogaam willen zijn? Wat doe ik dan? Dus het is echt niet zo dat ik altijd helemaal zeker ben geweest van dat ik dit altijd zo op deze manier zou blijven doen. Maar ik heb het al heel lang niet meer voorgesteld hoe het is om monogaam te zijn. Dus het is voor mij nu wel een beetje de norm. Maar goed, ik vraag ook monogame mensen wel eens, waarom ben je monogaam? Dus dan vind ik dat ik daar ook gewoon over na moet denken. Ja. Ik zie oprecht gewoon geen goede reden voor monogamie. Ik zie het gewoon op dit punt echt niet meer. Er zijn natuurlijk voor heel veel mensen is monogamie gewoon een teken van dat het op het moment dat je monogaam bent, is de relatie het waard. En vind je elkaar leuk genoeg dus om monogaam te zijn. Het is een teken van liefde en dat zie ik gewoon al heel erg lang niet meer zo. En natuurlijk is voor heel veel mensen monogamie en ook een heel erg prettige oplossing, omdat je dan niet met jaloezie hoeft te dealen.
Heb jij jaloezie?
Ik ben best wel vaak jaloers.
Wat valt er onder voor jou onder de descriptie van jaloers? Want ik heb heel vaak op mijn podcast verkondigd dat ik denk dat het geen woord is, maar...
Waarom denk je dat het geen woord is?
Ik denk dat het een paraplu term is voor boos, verdrietig,
ja,
en allerlei andere dingen.
Ja.
En dat we het woord gebruiken omdat het vaak dezelfde aanleiding heeft. Maar dat ook niet eens.
Nee, precies. En onzekerheid ook vooral. Ja het is, ik voel het, ik ervaar het, ik zie het voor mezelf heel sterk wel als een emotie. Omdat het me echt heel erg, met jaloezie me heel erg kan overvallen en heel erg naar de keel kan grijpen. En het echt bijna verlammend voor mij werkt. En op het moment dat ik dat zo aan mensen uitleg, dan reageren zij vaak met, dat heb ik nooit zo gehad. Wat ik grappig vond, want ik heb jaloezie altijd als een extreem intense emotie ervaren die niet heel lang duurt. Het is niet zoiets als verdriet, liefdesverdriet. Maar heel intens. En heel veel mensen herkennen dat niet. Wat ik dan grappig vind, omdat ik dan juist vaak... Hè, nou ja, goed, dan praat je met monogame mensen en dan zeggen ze, ja, maar de jaloezie. En dan zeg je, ja, jaloezie, naar. En dan...
Zo van, als je dat voelt, waarom...
Waarom doe je dit als je het zo sterk voelt? Ik heb jaloezie... jaloezie komt bij mij eigenlijk vrijwel altijd voort uit onzekerheid. Op het moment dat ik... dus in het geval van een relatie onzeker ben over mijn positie in die relatie. Of als ik... dus dan concreet kan dan de gedachte zijn... Waarom er is nu iemand anders ook in jouw leven? Hoe sta ik daar tegenover?
Hoe verhoud ik me daartoe? Of zo?
Ja, dus het legt heel erg bloot. Het is gewoon een uiting, een heel concrete uiting van... van mijn onzekerheid. Onzekerheid is er dan altijd, maar door die jaloezie komt het ineens naar boven.
Maar is die onzekerheid dan dus of je überhaupt belangrijk voor iemand bent? Of is het belangrijkst?
Ja,
of zo zouden de meeste mensen dit herkennen natuurlijk. Er is iemand anders in je leven, ben ik dan wel het belangrijkst?
Ja, dat het toch in ieder geval onderbewust een drang is naar een soort hiërarchie.
Een reliquie.
Ja. Ja, dat kan. Nee. Nee, want, jawel, soms. Maar soms ook niet. Want ik heb ook in wel dan in een relatie gezeten waarbij ik heel, waar voor mij het heel erg duidelijk was dat ik niet de main partner was. Ik vind primary een goor woord, maar nou ja, prima. Primary
was. Niet zeg maar de partner was waarmee het meest
geleefd
werd.
Ja. En dat was dan ook, daar was ik helemaal fijn mee. En dat was dan oké. En dan toch jaloers op een moment dat ik zag dat die twee het leuk met elkaar hadden.
Want ben je dan jaloers op dat jij het leuk met diegene wil hebben?
Ja.
Of ben je, ja?
Ja, nee, dat zij het leuk hebben met elkaar. Dat ik het ook leuk wil hebben. Maar dan met z'n drieën. Of met z'n tweeën. Of whatever. Ja. Gewoon, ik wil er gewoon bij zijn.
Dus het is ook een soort FOMO.
Ja. Ja. Ja, en dat heeft ook wel gewoon te maken met dat ik dan dat ik in een soort in een onzekere positie in mijn leven ben, waarbij ik gewoon het voelt een beetje als een verlaten puberteit of zo. Mijn positie in de wereld. Wie vinden mensen me wel leuk? Vinden mensen me wel aardig? En ik heb dat nu wat minder dan een jaar geleden. Omdat ik heb ook wel gewoon wel sterk aan mijn vriendschappen gewerkt. Dus ik heb minder last van eenzaamheid. Ik heb wel ook de afgelopen 2 jaar heel erg veel gedeeld met eenzaamheid. En dat is nu wat minder gelukkig. Dus het is inderdaad sterk een FOMO ook.
Ja. Het ook leuk willen hebben met mensen.
Ja.
En het wordt dus... Ja, in partnerschap en liefde wordt het dan dus sterker of erger? Want het lijkt alsof het inderdaad meer een alomvattend gevoel van jaloezie is. Wat je, neem ik aan, ook in vriendschap of werk kan hebben. Zeg maar.
Ja. Ja, klopt. Klopt. Ik kon ook heel erg jaloers zijn als een... collega zei van, oh, je moet aan die collega vragen hoe je dat moet oplossen. Want die heeft altijd heel erg creatieve ideeën. Toen dacht ik, oh, ik wil ook diegene zijn met creatieve ideeën.
Ja.
En bij vriendschappen ook. Ik heb ook een vriendin gehad. Ik heb een vriendin die heel graag toch wel wil dat ik toch af en toe aangeef dat zij mijn beste vriendin is. Mm-hmm. Dus die brengt sterk hiërarchieën aan in haar vriendschappen. Dus jaloezie komt op veel vlakken in mijn leven voor, maar die beklemmendheid en dat naar de keel grijpen, dat heb ik echt alleen bij romantische relaties.
En nou ja, we zijn deze podcast een beetje op gaan nemen, omdat eigenlijk iedereen altijd tegen mij zegt van, oh, ik ervaar bijna geen jaloezie, daar heb ik geen last meer van, dat was vroeger inderdaad, maar nu wel. Terwijl wij het op zich allebei wel heel erg kunnen hebben. En toen zei jij, het wordt de laatste tijd weer erger. Ja. Toen zei ik, dan gaan we nu opnemen.
Ja.
Want waarom wordt het de laatste tijd erger?
Omdat ik nu... omdat ik weer verliefd ben op iemand. Voor mijn gevoel vrij onverwacht.
Wat bedoel je met... Wil je setting schetsen? Zeg maar, waarom is het vrij onverwacht?
Althans, ik had wel het gevoel dat dat ooit zou kunnen gaan gebeuren. Maar het overviel me gewoon een beetje. En vanaf het moment dat dat gebeurde, was ik ook ineens jaloers. Dat is echt, verschrikkelijk vermoeiend is.
Want waarom is het vermoeiend?
Omdat verliefdheid is voor mij voor een groot deel echt obsessief gedrag. Vooral in dit geval obsessief denken. Dus heel erg bezig zijn de hele dag met de ander. En daar heel erg over nadenken. En dus weer die onzekerheid over hoe verhoud je je tot de ander. Dat was je vraag toch?
In welke manier obsessief? Zodat zeg maar, mensen er misschien iets in kunnen herkennen of iets van kunnen leren of zo. Van hoe ga je met de persoon om waar je verliefd op bent? En wat mis je waardoor je jaloezie ervaart, denk ik?
Ja.
En mis je überhaupt iets? Of speelt het ergens anders mee, die jaloezie?
die jaloezie komt heel erg voort uit het feit dat ik aan de ene kant degene met wie ik ben, dus heel erg graag de ruimte wil geven en niet in een bepaalde hoek wil duwen. Dus niet wil, hem niet wil laten kiezen. Of daar zelfs ook over na moet laten denken.
Kiezen als in monogamie?
Nou, nee, niet in monogamie. Nee, maar meer van... nee, kiezen is niet het goede woord, inderdaad. Nou, misschien wel een beetje toch wel kiezen voor iemand. Dus niet op een... Dus zeker niet op een monogame...
Maar misschien het loslaten van een soort casual omgang? Of ja. Bijvoorbeeld zou je zeggen dat je nu met hem aan het daten bent? Of wat, zeg maar, is het een behoefte aan een woord? Of is het een behoefte aan een belofte?
Ik denk dat ik het ook net als hij inderdaad gewoon nog daten zou noemen. Het is ook niet per se de behoefte aan een relatie.
Terwijl wat is wat zou dat inhouden in vergelijking tot wat het nu is?
Ja.
Zeg maar?
Ja. Ja, ja. Ja. Ik heb daar heel veel over nagedacht. Omdat we het daar natuurlijk ook vaker over hebben.
Met hem of met mij?
Met jou. Ja. Met jou. En met hem erbij. Het is Isa's ex.
En dus voor mij is... Oké, dit is iemand waarmee ik 2 jaar samen ben geweest. En die relatie was... een rollercoaster aan emoties en ideeën en gevoelens. En dat is juist heel fijn uitgekristalliseerd tot een hele relaxte vriendschap met seks en liefde en alles wat hij en ik samen willen delen. Alleen, jij zit in een soort situatie waarin je hem... Of aan het begin heel erg. Jij zit in een soort situatie waar je hem kende... En ook wel seks had gehad. Jullie zagen elkaar wel. Maar jullie allebei niks aan elkaar vertelden. Heel veel aan mij vertelden. En ik alleen maar dacht, oh mijn god, die mensen moeten echt praten. Ja. Ik dacht dat dit het hele idee was van polyamorie wat wij nastreefden.
Ja. En we hebben het ook heel erg... We hebben het gewoon heel erg leuk. En we praten wel steeds iets meer. Maar het is inderdaad nog steeds niet helemaal... We communiceren uiteindelijk best wel weinig. Over dingen die er echt toe doen.
Komt dat omdat jullie dat allebei doen? Of denk je, hou je je in voor hem? Of?
Ja, hij is geen prater. En, nee. Of soms ook wel, maar nog niet bij mij. En ik wil iemand niet in een positie brengen waarin iemand iets hoeft te... ik noem het dan definiëren of verantwoorden. Dat zou het ook niet moeten hoeven zijn. Maar ik wil gewoon weten wat diegene van me vindt. Dat is het eigenlijk.
En dat is helemaal niet raar, volgens mij. Om te willen weten dat als je, 5, 6 maanden elkaar elke week ziet... kan je best willen weten of iemand je tof vindt, toch?
Ja, dus ik doe ook gewoon heel erg moeilijk. Nee. Ik weet niet waarom het zo... Ik heb hier vaker last van, hoor. Dat ik dit soort dingen dan... Ook bij andere partners, dat ik dat dan heel erg uitstel.
Is het niet dat je... Want je zegt dan inderdaad, ik wil iemand niet dwingen. Of ik wil iemand niet daartoe zetten. Maar is het niet dat je heel erg hoopt dat... Of dat zo van, ik laat je zo los mogelijk. En dan ga je op een gegeven moment wel uit jezelf... Dat aan mij laten weten. Maar niet iedereen is zo.
Nee.
En jouw behoefte om te horen dat je tof bent of leuk bent... is ook net zo valide als dat iemand niet wil praten.
Ja.
Dus je kan daar een soort van mee spelen. Of zo. Van, oké, nu mag jij even tegen mij zeggen dat ik leuk ben. Als je dat vindt. En dan ga ik weer wat langer mijn mond houden dan ik normaal zou doen.
Ja. Ja, en dit is heel erg ons heel erg... Dit is een heel erg omslachtige manier, inderdaad, precies wat je zegt. Iemand zo vrij mogelijk laten en dan ervan uitgaan dat dat op een gegeven moment vanzelf wel komt. Ook omdat ik wel, dat ik veel bij de relaties of partners die ik heb gehad, ging dat allemaal heel snel. Werd dat heel snel gedefinieerd of zo. werd dat heel snel een heel erg intens relatie waarbij je elkaar heel veel in de week zag. En dat is juist ook, in die zin waardeer ik dat ook heel erg aan deze situatie. Dus dat we allebei heel erg veel ruimte hebben en tijd nemen om aan onze andere de relaties, hè, dan wel dus romantisch of platonisch te werken. Maar dat waardeer ik heel erg. Maar het conflicteert met mijn, zowel wens als gewoonte om relaties heel snel te laten gaan.
Ja, en heel veel te laten zijn.
Ja.
Want zeg maar, voor, er zijn ook genoeg mensen waarvoor één keer per week een relatie is.
Ja.
En waar inderdaad in jouw hoofd misschien het idee bestaat dat daten is misschien één keer per week en een relatie is, weet ik veel, om de dag of zo.
Ja, ook omdat ik nu wel ook een ja, dat zou ik dus wel een casual relatie noemen of een friends with benefits relatie heb. Nog met Jan-Paul, die ook ongeveer één keer in de twee weken, soms één keer in de week, soms één keer in de drie weken is. Ja, en dan zien we elkaar een uur. En dat is heel erg zo aan het langzaam, aan het afnemen in intensiteit. En ja, nou ja, goed. Misschien dat dat in mijn hoofd, dus dat ik dat dus associeer inderdaad met casual en vriendschap en friends with benefits. Terwijl dat natuurlijk inderdaad helemaal niet hoeft te zijn.
Ja, en misschien is het ook juist het idee van minder gevoelens vast aan casual. En dat dus nu dat je zo verliefd bent, of obsessief, als het woord dat je gebruikte. Dat je zo obsessief bent, dat je ook, ja, je wil ook gewoon iemand heel veel zien, waarschijnlijk. En het is makkelijker om dat los te laten als je niet heel veel voelt. En die hele trek niet voelt, of die aantrekkingskracht of zo. En hoe, maar ja, dat is dat op zichzelf is een wens en een gevoel. Maar wanneer wordt het dan jaloers? Wanneer komt die schakel?
Wat bedoel je precies?
Nou ja, zeg maar, iemand willen zien is tot daar aan toe.
Ja.
Maar waarom zouden, wanneer is het jaloezie?
Nou ja, dan, ja, omdat er dus bij mij, bij die verliefdheid, dan komt er ook een soort, dan komt er dus ook gelijk die onzekerheid. En dus vindt diegene me wel leuk? Leuk genoeg? Wil diegene me überhaupt wel zien? Of wil diegene me, of is het meer een soort gewoonte voor diegene geworden?
Maar dat is eigenlijk nog steeds enkel onzekerheid.
Ja.
Toch?
Ja. Ja, precies.
En wanneer is het jaloers?
Omdat het wel heel erg een gevoel is van ik wil dat ook. Dus als iemand, als hij in dit geval bij vrienden is of bij jou, dan voelt dat heel erg als een oh shit, mijn positie, oh wat zegt dit over mij en ik wil dit ook. En terwijl voor die verliefdheid had ik zoiets van hartstikke leuk, prima,
veel
fijn,
plezier,
we zien elkaar volgende week weer. En dat gevoel is er nog steeds wel, dat van ik vind het gewoon fijn dat jij het leuk hebt, dat jullie het leuk hebben en dat hij gewoon heel erg leuke dingen doet.
Maar
er komt dus een soort heel erg beknellende onzekerheid en angst bovenop.
En, als je die zou
en dat is heel verwarrend.
Ja, dat snap ik. En als je die zou verbaliseren, dan is dat dus eigenlijk omdat je nu met je vrienden bent of omdat je nu met Isa bent, vind je mij minder leuk.
Het is een heel erg rare, en daarom noem ik het ook een obsessie, omdat het ik kan gewoon niet meer logisch of rationeel nadenken. Of er soort van met een soort van afstand naar hem of naar onze relatie kijken. Omdat ik dan alleen maar kan denken, oké, maar dan heb je er nu voor gekozen om niet bij mij te zijn. Dus heel erg ook, het is heel erg egocentrisch natuurlijk ook. Het is alles heel erg op mij betrekken. En het is zo vermoeiend, omdat het gewoon indruist tegen alles wat ik denk en vind van hoe intieme relaties zouden moeten werken. Dus dat is heel vermoeiend. En misschien is dat ook de reden waarom het voor mij... ik weet niet zeker of dit zo is hoor, maar het zou kunnen dat dat de reden is waarom ik jaloezie als zo verschrikkelijk intens ervaar. Omdat het dus niet alleen is, ik wil dat ook, hem maar ik, et cetera. Maar het is ook, ik verafschuw het mezelf heel erg dat ik het zo voel.
Ik denk dat jaloers zijn in een monogame situatie een hele andere gewaarwording is dan jaloers zijn in een situatie waarin je eigenlijk niet gelooft dat dat nuttig is.
Ja, want je voelt als jij jaloers bent binnen jouw relatie, dan krijg jij continu bevestigd van vrienden of vriendinnen, familie, dat je het recht hebt om jaloers te zijn. Ook al, het is een soort van altijd blinde solidariteit met degene die jaloers is.
Mm-hmm. Waar wij juist eigenlijk een soort van, zeg maar, in onze groep mensen bijna tegen elkaar zeggen van oké, en hoe ben je daar aan het werk? En wat ben je daar tegen aan het doen?
Ja. Wat ik ook goed vind hoor. Maar dat is dus inderdaad heel tegenstrijdig. Het is inderdaad aan de ene kant van, maakt niet uit wat de reden is. Jouw jaloezie is valid. En en de ander is een hork en doet het verkeerd.
Terwijl in een andere versie zou ook iedereen, en dat is, vind ik altijd een heel nadeel, ook zeggen van oké, je mag ook boos zijn op de andere personen waar die persoon mee is. En dat is altijd wat bij, volgens mij, de meeste non-monogame mensen wel wegvalt. Dus zeg maar, jij haat mij nu niet.
Nee.
Omdat ik ook met hem ben.
Nee.
Nee, maar dat is al een prettiger deel.
Ja, dat scheelt al. Nee, precies. Dat klopt inderdaad. Dus normaal. Ja, maar dat is natuurlijk juist het fijne van jaloezie binnen monogame relaties. Dat je dat dus dan kan projecteren op de ander.
Op
hè?
De
Laten we, als we even André Hazes en Bridget Maasland en Monique erbij pakken. Hè? Dus hoe, zeg maar, Bridget Maasland gedemoniseerd wordt als, zeg maar, de ander, de nieuwe.
Ja, want de nieuwste is altijd de
slechtste. En Monique is een soort saint.
In die situatie ook nog eens, de man is altijd degene die er natuurlijk van doorgaat.
Dat ook, ja, precies.
Ja.
Dus,
Heel Nederlands popculture komt langs, dat vind ik wel fijn. Ben ik nu een actualiteitspodcast?
Ja.
Wat doe je met je, zeg maar, doe je, want ik kan me heel erg herinneren dat toen ik, zeg maar, vooral, ik ben nu nog steeds jaloers, maar in de puberteit.
Maar je hebt heel lang gezegd dat jij daar geen last meer van hebt.
Ik heb ook heel lang geen last van gehad. Zeker in mijn relatie met Felix, zeg maar. In mijn relatie met Felix heb ik eigenlijk nooit last van gehad. Maar daar zit dus natuurlijk ook in dat het super established was wat mijn positie was.
Ja.
Dat ik belangrijk was. Dat hij van me houdt. Maar al die dingen zijn geen twijfel. En dat werd bijvoorbeeld toen hij in Hamburg was, werd dat soms wel een twijfel. Want dan had hij daar Just. En dan had ik zoiets van, ga je nu daar een leven opbouwen met iemand met wie je het meest deelt?
Dus ja, en andersom had hij dat natuurlijk dan ook.
Ja, en andersom had hij het toen ik Bas ging daten en over hen praten als, zeg maar, iemand die overal altijd was en die ik bijna elke dag zag. En dat ik, zeg maar, opeens weken in Nijmegen ging slapen en zo. En toen werd Felix ook opeens vet onzeker na 5 jaar niks te voelen. Dus het is super situatieafhankelijk. En daarom is het ook altijd raar om te zeggen, ik ben niet jaloers aangelegd. Of ik ben wel jaloers aangelegd. Wat je heel vaak hoort als tegenargument om niet aan polyamorie te doen. Denk dat je voor heel wat dingen aanleg kan hebben. Ik denk niet echt dat jaloezie er per se een van... Ik denk dat je een beginpunt hebt. Maar dat je dat heel erg kan draaien.
Je kan natuurlijk een soort aanleg... Nou ja, aanleg is natuurlijk sowieso dubieus. Maar je kan aanleg hebben voor onzekerheid. En ik denk dat dus er inderdaad zeker verband is tussen onzekerheid en jaloezie. In mijn geval dus ook laag zelfbeeld of onterecht zelfbeeld. Waar ik toen een tijd voor behandeld ben geweest. En dat gaat nu best wel goed. Maar ik denk dus dat, ondanks dus het feit dat ik kennelijk nog heel veel jaloezie heb. Dus, Ja. Ja, dus denk, ja, je kan een aanleg hebben voor onzekerheid of dat hebben. En daar kan jaloezie uit voortkomen.
Uit voortvloeien.
Maar het is inderdaad het heel erg afhankelijk van de context.
Ja.
Ja.
Wat denk je dat je jaloezie minder zou maken nu?
Een snelle oplossing zou zijn. Of zorgen voor zekerheid binnen die relatie, zover dat zou kunnen. Of er helemaal mee stoppen. Dan denk ik dat ik dat dan. Ja, ik denk dat ik dat dan nog wel even zou hebben, maar dat zou dan wel een oplossing zijn. Ik denk dat allebei geen niet echt goede oplossingen zouden zijn. Bij Jan-Paul en Simone. Die hebben mij er een soort van heel erg geprobeerd in te rammen. Dat ik niet steeds zo op zoek moet gaan naar bevestiging. En ik ben me er wel van bewust dat inderdaad. Althans, dat probeer ik aan te nemen. Dat iets is wat heel menselijk is om dat wel te vragen.
Ja, want bevestiging is één ding, maar zeg maar gewoon willen weten dat iemand om je geeft is niet een hele rare benodigdheid, denk ik.
Nee, en dat komt natuurlijk ook weer heel erg voort uit die soort van monocultuur. Dat heeft met landbouw te maken. mononormatieve cultuur, dat je het gewoon hoort te weten als iemand je leuk vindt. Dat hoef je niet te vragen, dat hoor je te weten. Dat hoort natuurlijk te gaan. Daar hoef je het niet eens over te hebben. Een beetje. Dat is soms een beetje het geval. En dus inderdaad heel erg dat niet hoeven praten over dingen.
Ja. Heb je ook wel echt de verkeerde persoon uitgekozen?
Ja.
Even inside jokes over mijn ex.
Ooit in aflevering 150 is hij misschien overgehaald.
Oh, ik denk het niet. Nee, oh mijn god, nee.
Dan heb je heel Poly-Nederland gehad.
Ja, en dan kom ik uiteindelijk toch nog bij hem uit. Oh.
Ja. Als de, tussen aanhalingstekens, monogame persoon die wiens kant we ook eens willen horen.
Ja,
misschien.
Want dit is ook een ding. Natuurlijk. Dit maakt ook, denk ik, ook heel erg uit in dit. Of denk jij. Oh ja, sorry. Hij ziet zichzelf niet per se als polyamoreus of non-monogaam. Wat voor ons een bron van hilariteit is, denk ik soms. En dat is ook dan wel weer lullig, maar. Binnen onze vriendengroep is bijna iedereen poly of non-mono of doet zeg maar van alles nog wat. Ja. Allerlei vormen op dat spectrum. En hij noemt zichzelf niet zo, terwijl die met jou is op een manier en met mij is op een manier en ook nog wel andere mensen.
Ja.
Denk je dat inspeelt op je jaloezie of je onzekerheid?
Nee, niet zo, omdat ik gewoon voel dat. Kijk, voor mij hoe. Ik vind het geen. Ik vind het niet belangrijk dat de ander ook andere relaties heeft. Zolang diegene zich er maar gewoon prettig en fijn bij voelt dat ik dat dan wel zou doen. Maar goed, hij heeft natuurlijk andere relaties, want hij is gewoon met jou. En het feit dat hij dat niet kennelijk zo noemt. Dat vind ik niet zo erg. Ik vind het niet. Nee, het is inderdaad gewoon. Het is grappig en ook gewoon interessant dat hij dat anders definieert. Terwijl dat voor ons zo heel erg duidelijk is. Maar dat is ook niet erg. Het feit dat hij dat label niet wil geven.
Nee, het doet duidelijk niet af aan al onze omgangen. En die labels
precies.
Hoeven ook helemaal niet. Ik denk dat het ergens een hele vooruitstrevende manier is van naar liefde kijken.
Ja.
Alleen. Dan moet er ook niet gezegd worden dat het monogaam is.
Nee, precies.
Want dat is het echt per definitie niet.
Nee.
Maar het is natuurlijk ook een manier om jezelf weg te houden van moeten communiceren, eerlijk moeten zijn. Want op zich.
En natuurlijk de buitenwereld, collega's en familie.
Op zich een best goede optie dus.
Wat bedoel je?
Nou, als je er nooit met iemand over hoeft te praten en je wil dat niet. Dus gewoon keihard ontkennen.
Ja.
De beste optie.
Ja. Ja.
Ik weet dat toen ik zeg maar jonger was en heel jaloers. Ja. Dus zeg maar echt monogaam nog en zeg maar ook echt heel erg bezitterig. Dat ik toen altijd... Je voelt je inderdaad heel erg gesterkt, wat jij net ook zei. En zeg maar, oké, dit mag ik voelen en ik mag dit allemaal eisen. En nu, met poly, gaat het dan steeds losser en losser en losser over de jaren. Voor mijn gevoel, niet losser in liefde, maar losser in wat mag ik van iemand vragen, wat moet ik uit mezelf halen. Denk je dat we daar dus een soort van in doorschieten? Zeg maar, ik moet helemaal mezelf leuk vinden in mezelf. En voor de rest is het aan de ander om mij te vertellen wat ze wel of niet voor mij voelen.
Ik denk dat ik daar wel in ben doorgeschoten. Maar niet polyamoreuze mensen in het algemeen. Want ik zie... Nee.
Nee, ik bedoelde wij, jij en ik. Inderdaad.
Oh ja. Ja.
Ja. Ja. Nou, ja.
Ja. Ik zie ook wel andere... Althans... Ja. Bij Jan-Paul en Simone heb ik ook heel erg lang dat... soort van geobserveerd van hoe zij communiceren en wat zij wel aan elkaar vertellen en wat niet. En ik had hen ook heel lang eerst op een voetstuk op dat vlak, terwijl ik me toen ook ging afvragen, hey, is dit nou wel, is dit een goede manier? Want dan heb je toch soms ook wel weer een soort gedoogconstructie van niet alles vertellen. Oké, maar waarom dan niet alles vertellen? Ik ben daar wel een beetje in doorgeslagen, omdat ik dus inderdaad, ik heb dat dus vaker gezegd, hè, dat dan die angst om iemand in een hoek te drijven, omdat ik dan niet wil dat iemand daar dan over na moet denken. Ik wil dat iemand dat gewoon nog wel voelt, wat hij voelt en op dat moment en ja, dus gewoon in het soort van in het moment leeft en niet hoeft na te denken over de toekomst en niet hoeft na te denken over
het verleden. Nee, je wil niet tot last zijn.
Nee, je wil niet tot last zijn. En dat is dus, maar dat is maar, denk ik, maar licht verbonden met mijn polyamorie.
Nee, maar het is wel verbonden met je vorm van hoe je jaloezie ervaart, denk ik.
Ja.
En misschien is voor jou persoonlijk jaloezie juist een hele goede graadmeter of je wel genoeg je behoefte uit, ja, naar iemand toe. Want nu binnen non-monogamie zijn we het soms helemaal aan het wegzetten als het hoogste doel is nooit jaloezie voelen, iemand alles gunnen, ja, al je liefde voor jezelf uit jezelf halen en alles is extra.
Ja.
Maar misschien is bij jou jaloezie gewoon iets wat aan jou vertelt van hey, je vindt deze persoon echt superleuk.
Ja.
Je praat daar niet over. Hij zegt niet tegen jou wat hij voor jou voelt, dan wel dan niet. Dus ga dat even vragen. Zeg maar, die jaloezie kan ook iets heel anders proberen te communiceren, denk ik.
Ja.
Want zo ervaar ik hem zelf, ja, heel erg.
Ja. Dat denk ik ook. En onderbewust weet ik dat ook wel, dat zo is. Dus dat is ook gewoon elke keer weer actief. Teruggaan naar wat betekent dit nou? Wat heb ik nou echt nodig? En toch is het ook wel een kwestie van een soort moed verzamelen. Om daar dan dus tegen mijn instinct in te gaan. Mijn instinct van de ander niet moeten hoeven laten praten over emoties. Mm-hmm. Ja.
Terwijl je het wel nodig hebt.
Ja. Precies.
En waarom is inderdaad de behoefte van de ander om niet te willen praten belangrijker dan jouw behoefte om even ergens wel over te praten?
Ja, het is dus niet alleen, het is wat nu klinkt het alsof het soort van heel erg opoffergedrag is. Van ja, die ander ontlasten. Het is ook wel van mijn kant dus de angst op dan afwijzing horen.
Uiteraard, dat zit er altijd in.
Ja,
ja, ja, ja, ja. Het is heel, ja, het is tweeledig, denk ik.
Terwijl ik eigenlijk wel weet, onbewust weet ik dat ik liever gewoon de waarheid wil horen.
Als het afwijzing is, wil je liever afwijzen.
Ja, dan mezelf voorhouden dat er iets is wat er niet is. Of zo.
Ja.
Ja. Dus het heeft ook gewoon met moed te maken. En met moed verzamelen te maken. En
ja, wanneer ben je klaar voor afwijzing, mocht die eventueel komen?
Ja, nou waarschijnlijk steeds, hoe langer het duurt, steeds minder. Dus dat is, ja.
Ja, oh ja, want hoe langer het duurt, hoe meer je gelooft, ja, dat het goed meer zit.
Gaat, ja, precies. Ja, en hoe meer je gaat hechten en et cetera. Mm. Ja. Ja.
En er is natuurlijk ook nog steeds, zeg maar, want we hebben het er nu heel erg over alsof het een soort van afwijzing is, helemaal niks meer is.
Ja.
Maar er is natuurlijk ook de mogelijkheid dat het bijvoorbeeld gedownscaled, geupscaled, anders vervormd wordt.
Of dat het is van, oké, dit is wat het is dit en is ik heb het. Niet de intentie dat het meer wordt.
Ja. En dan zeg jij, ik wil wel meer.
Nou, dus dan zeg ik waarschijnlijk, ah, jammer, vervelend. Ik had wel op meer gehoopt, maar prima, want ik heb het nu leuk. En dan moet ik dan gewoon mee dealen. En misschien dat ik wel dan blijkt dat ik zo verliefd ben dat ik er niet mee kan dealen. En dat het wel te zwaar is voor mij, omdat dan dat het feit dat het dan zo erg uit elkaar ligt, dat dat te zwaar is, dat ik daar niet mee kan dealen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het in dit geval niet zo zou zijn. Of althans, ik denk niet dat ik daar niet mee zou kunnen dealen.
Je denkt dat je prima hem op deze manier kan blijven zien?
Nou, niet prima, als in het zal wel pijn doen. Maar ik bedoel, ik heb het nu gewoon leuk ook wel op deze manier. Dus ik denk dat ik dat wel vol zou kunnen houden. Ja.
Oké.
Ja.
Wil je nog iets zeggen tegen de mensen?
Nou, ik ben nog wel meer jaloers. Nee, niet jaloers. Ik ben benieuwd of naar jouw jaloezie wel ook. Omdat ik nu voor het eerst hoor dat jij dat toch ook hebt. Wat voor mij helemaal niet verbaasde, maar ik weet gewoon, ik vind het...
Ja, ik heb heel vaak moeten praten over mijn relatie met Felix. En daar vragen mensen dan over of ik jaloers ben.
Ja.
En dat was gewoon echt nooit zo. En nu ook, nu hij weer in Nederland is, ook eigenlijk niet meer. Ik geloof gewoon heel erg dat we verbonden zijn. Dus dat wordt voor de rest niet beïnvloed door jaloezie whatsoever. Het ligt zo erg aan de situatie en de persoon. Ik had het toen ik met de persoon was waar jij nu mee bent. We doen wel even Dimitri.
Ja.
Toen ik met Dimitri was, had ik het heel erg... Ik was verliefd op zijn beste vriend ook. En daar mocht ik dan niks mee, want dat zou hun vriendschap in de weg zitten. Of in ieder geval, ja. Dimitri was bang dat hun vriendschap eronder zou lijden als ik iets met zijn beste vriend zou doen. En dat gebeurde dan soms wel een heel klein beetje half. En één keer een paar nachten of dan weer een keer zoenen met uitgaan, dronken, moeilijk. En dat werd dan altijd wel vergeven. Maar ik merkte dan dus bij die beste vriend dat als hij met over andere mensen praatte of mensen waarmee hij date of verliefd op was of mee bezig was, dat ik dan super jaloers werd. Omdat ook weer in die situatie, ik kon niks meer krijgen dan de scraps die ik soort van...
Ja.
Illegaal.
Ja, kruimeltjes rapen. De kruimeltjes die ik vaker gedaan.
De kruimeltjes die je dan wel krijgt of zo. Maar je weet dat je nooit tegen die persoon kan zeggen: Oké, ik dump je beste vriend. Of zeg maar, ik dump Dimitri. Wij gaan samen verder. Monogamie, let's go.
Ja.
Dat nooit zou kunnen.
Nee.
En dan werd ik heel jaloers, want er waren dus allemaal mensen die hij superleuk vond. En dacht ik, ja, maar je vindt mij ook superleuk, alleen dat mag niet.
Nee,
dus dat was ook een soort...
Onmacht.
Onmacht, inderdaad. Een beperking. Ik heb het gewoon altijd inderdaad, ook als ik in een situatie zit waar ik geen zekerheid heb. Niet weet of iemand me leuk vindt. Maar ook als ik wel weet dat iemand me leuk vindt en het kan niet op een of andere vage flut manier. Dan vind ik dat ook gewoon heel frustrerend. Maar bij mij overlapt dus heel erg dat verdriet... frustratie, boosheid... overlapt allemaal heel erg.
Ja.
En daar nog jaloezie echt uit herkennen... is moeilijk, omdat ik het meer... ervaar als een soort van... gevolg of zo.
Ja, ja, ja.
Als een symptoom.
Jij komt gelijk iets dichter bij de kern wel. Misschien.
Bij mijn gevoel, ja. Ja,
ja,
ja. Ja, joh. Al in mijn emoties. Ja.
Jaloers. Daarop.
Het is heel veel werk.
Ja, nee, dat geloof ik ook.
Dat is therapie, dat ook niet echt waar.
Ja.
Dus ik kan heel boos ergens over zijn, veel verdrietig ergens over zijn. En dan kan jaloezie daar een soort van symptoom van zijn.
Ja.
Maar daarom kan ik ook zomaar tegen jou zeggen van, is het niet misschien een symptoom van dat je eigenlijk je hoofd of je lijf je probeert te vertellen dat je...
zeker,
moet communiceren, ook, moet vragen om bevestiging, omdat het echt te ver gaat nu.
Ja. Ja.
Van hey, kijk, je ziet dat. Want misschien zie je juist bijvoorbeeld in hoe ik met Dimitri omga ook dat ik wel bevestigd word of zo. Of dat er wel bepaalde dingen worden gezegd waarvan je denkt, hé, maar waarom daar dan wel?
Ja, nee, en natuurlijk ook dat jullie gewoon al een heel, inderdaad, gewoon een geschiedenis hebben. Gewoon dat er gewoon een heel sterke basis wel is.
Mm-hmm.
Ja. Ja, en ik heb gewoon, ik ben namelijk ook heel erg lange periodes in non-monogame relaties helemaal niet jaloers geweest. En dat was gewoon altijd in met mensen en in situaties waarin ik me gewoon heel erg veilig voelde. Of inderdaad toch bevestigd voelde. Ja, dus dat is een heel duidelijk
verband.
Het
heeft heel veel te maken met die veiligheid.
Ja.
En die veiligheid betekent echt niet per se een bepaalde keer per maand elkaar zien of zo.
Nee.
Dat betekent weten dat iemand om je geeft, punt.
Ja. Ja.
Ik heb op een gegeven moment, ik denk dat dit, wanneer zou dit zijn? Ik denk een jaar geleden of zo, dat ik hier was met Dimitri. En nou, ik, allemaal, wat is het, 4 partners, mensen, helemaal polyamoreus, helemaal hecht, alles, jaren. En dat hij toen iemand van Tinder of OkCupid aan het daten was. En ik zag hem wel. En we hadden seks. En het was een fijne relatie. En eens in de zoveel tijd. Uit eten, wijn drinken, leuke dingen doen. En ik had echt niet zoiets van, dit moet meer worden. Of ik wil weer dat we dit een relatie gaan noemen. Of ik wil je moeder zien. Absoluut niet. maar ik merkte wel dat ik extreem gestrest raakte van het idee dat hij aan het daten was.
Ja.
Niet omdat ik per se iets monogaams wilde of een relatie, maar omdat ik wist, goh, als jij misschien terug wil naar monogamie, of ja, terug wil of een monogame relatie zoekt, dan gaat deze vriendschap eronder lijden. Want we hebben nooit iets gehad wat niet seksueel verbonden en romantisch verbonden is. En dat gaat niet.
Nee.
Ik ga niet met jou om kunnen gaan op een andere manier. En nou ja, dus dat heb ik toegezegd. Met heel veel moeilijke, ingewikkelde emoties. En verdriet en huilen.
Ja.
En hij had echt zoiets van, maar dit is toch gewoon de vriendschap die wij hebben. En toen was ik echt, oh, oké. Maar dus ook als er een ander persoon komt. En dan was het, ja nee, dat zien we dan wel weer.
Ja, ja.
En dan is er zo.
Ja, maar dat is,
En dan is er onduidelijkheid gecreëerd. En daar kon ik toen helemaal niks mee.
Nee, dat snap ik heel goed. Nee.
Ja.
Ja, dat zien we dan wel weer.
Dat zien we dan wel weer.
Ja.
Ja, dus ja, ik heb wel jaloezie. Maar het is heel erg situatiegebonden.
Ja.
Zeg maar, de soorten jaloezie waar ik iets mee kon. Dus echt zo onredelijk graag iets willen wat een ander had zonder reden, heb ik niet meer. Want ik denk dat dat gewoon heel erg verbonden is aan een mononormatief ingestampt idee, die is wel weg.
Precies.
Maar het is nog steeds wel een emotie die je iets duidelijk probeert te maken.
Ja.
Wat je tekort komt.
En in mijn eerste relatie was ik dan ook eigenlijk gewoon vrijwel nooit jaloers. Omdat hij had seks met andere vrouwen. Maar ik had daar ook helemaal geen behoefte aan. En tegelijkertijd kwam toen wel dus ook al het gevoel van, ik vind het heel erg leuk dat jij dat wel aan het doen bent. En dat jij dat aan het opbouwen, of dat jij eigenlijk ook wel een beetje met andere mensen iets aan het opbouwen bent. Maar ik werd daar dus helemaal niet in meegenomen. En ik was er toen oké mee. Uiteindelijk heeft dat dus wel heel erg negatieve impacts op mij gehad. En dus op mijn zelfbeeld. Maar voor mij ligt dus wel aan de basis van polyamorie dat je er toch ook een beetje plezier in moet hebben op het moment dat iemand het leuk heeft. Of seks heeft
en dat
met anderen.
Ja.
En dat heb ik dan dus in zo'n fase in de relatie nog niet. Of niet meer. In het begin dan wel. En dan komt die verliefdheid en dan is dat weg. En dan is die onzekerheid en die jaloezie er. En ik moet er dan gewoon aan werken dat dat weer terugkomt. Dus het gevoel van,
ik vind het leuk als jij dingen doet.
Ja, fijn als jij nieuwe connecties opbouwt of connecties versterkt of connecties onderhoudt.
Ja, en onze connectie is valid, onafhankelijk van al die andere dingen.
Ja.
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 Nou, dat is de basis, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
En de langste podcast ooit.
Sorry.
Het is oké. Ik denk dat het mensen heel erg kan helpen om op een andere manier naar jaloezie te kijken. En ook om te horen dat wij dit kunnen bespreken, terwijl het ook over iemand gaat waarmee wij zijn.
Ja, precies.
Want dat wordt ook wel eens vergeten, dat dat ook gewoon een optie is. Dat je kan praten met de mensen waar je soms jaloers op bent.
Ja. Ja, ja, dat krijg je natuurlijk als iemand, als hij er niet over wil praten, dan gaan wij er maar over praten. Ja. Ja.
Ja, dat krijg je dan.
Ja.
Dankjewel.
Misschien kunnen we ooit een Hij is van mij duet doen van tussen Tabitha en Maan.
Oh ja, dat vind ik wel leuk. Oh ja, die zet ik ook in de show notes.
Bedankt voor het luisteren naar de Poly Podcast. Wil je mij nou steunen, dan kan dat via Patreon. Dat is een platform waarop je makers kan steunen met je geld. Je vindt mij daar als de Poly Podcast. Is dat nou een beetje veel voor je? Dan kan je me ook altijd even berichten op Instagram. Daar heet ik @wauw_isa. Dus WAUW_ISA.